Ja, 1 Korinthe 8 staat op het programma. 1 Korinthe 8, daar zijn we gebleven. En ik stel voor dat we dat eerst maar gaan lezen. Het is niet zo'n groot hoofdstuk, het is maar 13 versen. 1 Korinthe 8, vanaf vers 1. Waar staat: wat het offervlees aangaat, wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat, en dat er geen God is dan één. Want al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons nochtans is er maar één God de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Maar niet bij allen is die kennis. Want sommigen, in hun geweten nog niet los van de afgod, eten dit vlees als afgodenoffer. En hun geweten, dat zwak is, wordt erdoor besmet. Nu zal wat wij eten ons niet bij God brengen. Eten wij niet, wij zijn er niet minder om. Eten wij wel, wij zijn er niet meer om. Maar zie toe dat deze bevoegdheid van u niet tot aanstoot voor de zwakken worden. Want indien iemand u, die kennis hebt, aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijfd worden tot het eten van offervlees? Dan gaat er immers iemand die zwak is ten gevolge van uw kennis verloren, een broeder om wiens wil Christus gestorven is. Door zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, indien het zwak is te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Daarom, indien wat ik eet mijn broeder aanstoot geeft, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven. Maar dat is zover. Ja, de kwestie van het offervlees. In hoofdstuk 8, wat we gelezen hebben, daar handelt Paulus over een ander thema waar de Korintiërs hem naar vroegen. En dat was betreffende het offervlees. In vers 1 lees je dat ook zo, hè? Wat het offervlees aangaat. En zo ook in vers 4. Wat nu het eten van offervlees betreft. Het heeft wel bij stilgestaan dat heel wat keren die zinsnede in de Korinthebrief terugkomt. En dat Paulus achterinvolgens diverse onderwerpen waar de Korintiërs hem vragen over hebben gesteld, hem deze kritiek dan antwoord geeft. In de grondtekst staat peridi, betreffende, aangaande, dit onderwerp. Ja, in hoofdstuk 10, dat is wel interessant om dat erbij te lezen, komt Paulus nog wat uitgebreider op dit onderwerp terug. Namelijk in 1 Korinthe 10 vanaf vers 15. 1 Korinthe 10 vanaf vers 15. Sorry, 25. Ik lees het verkeerd. 25. Er staat: al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Want de aarde en haar volheid is des Heren. Indien een der ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. Doch indien iemand tot u zegt: dat is gewijd vlees, eet het dan niet om hem die u dat te kennen gaf, en om het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten? Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dankzeg? Of gij dus eet of drinkt, of wat gij of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. geeft nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot, zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. Ja, hier in 1 Korinthe 10 vestigt Paulus ons de aandacht erop dat er veel vlees in de vleeshal van Korinthe te koop was. Stel er maar voor dat er gewoon een markt was, een overdekte hal. En soms zie je in steden in het buitenland, zie je dat wel meer. Ik ben wel eens in Spanje geweest, dan kom je ook in het middencentrum. En hebben ze dan zo'n overdekte hal waar je allerlei winkeltjes vindt. En dan kan je inderdaad allemaal vis kopen en vlees kopen. Nou, hier heb je ook een vleeshal, waar alle slagers geconcentreerd bij elkaar zitten. In het midden van het centrum, dan kon je vlees kopen. En er was ook veel gewijd vlees bij wat je kon kopen. Vlees dat in de heidense afgodentempels gebruikt was en geofferd was aan de afgoden. En dat was wel leuk, want die afgoden die kregen dan een maaltijd voorgezet, maar u begrijpt het wel, zo'n beeldje die eet dat stukje vlees niet op. Dus na verloop van tijd, ja, wat doe je dan met dat vlees? Nou, dat gaat daar weer naar de vleeshal terug, waar die afgodendienaar, hè, die dat afgod, dat afgodenoffer heeft gebracht, dat vlees heeft gekocht. Ja, dat is gebruikt vlees in de afgodentempel en dat wordt daar voor een prikkie weer verkocht. Ja. Dat vlees was dus gewijd vlees, was dus verbonden met afgoderij. En er zijn er gelovigen die als je zo'n situatie voorstelt in het heden en je kan dat soort vlees kopen, nou dan voelt het niet goed. Als je dat vlees koopt en als je dat vlees eet, want ja, wie weet wat er dan met je gebeurt. Ze doen net alsof het betoverd vlees is. Alsof het vlees behekst is of zo. Ja, vlees is vlees. En natuurlijk kan je het vlees eten. Heb je nou kennis van de Bijbel? Kennis van Christus, kennis van het evangelie. En ben je erin gegroeid? Ja, dan kan je best natuurlijk beargumenteren dat die afgoden in die afgodentempels gewoon houten beeldjes zijn. Soms van steen, soms van goud, soms van zilver of koper. En dat ze natuurlijk niets voorstellen. En dat houten beeldje kan je ook gewoon in de open haard gooien. Nou, dan heb je er nog wat warmte van een stukje hout. Het stelt natuurlijk helemaal niets voor. En dat vlees wat gewijd is aan een brokkie steen of een brokkie goud, dat vlees verandert er geen spier door natuurlijk. En als je daar natuurlijk nuchter over nadenkt, terwijl je kennis hebt van de Bijbel en kennis hebt van God en kennis van Christus, dan redeneer je gewoon recht toe en recht aan en zeg je nou, vlees is vlees en steek en een lekker biefstukje is een lekker biefstukje. En als dat gewijd vlees is en ik kan het voor 2 euro kopen in plaats dat ik er 10 euro voor hoef neer te tellen, nou, dan koop ik liever het voor 2 euro. Dat is veel goedkoper en is even lekker. Ja, maar sommigen in de gemeente die hadden daar dan enorme gewetensbezwaren mee. De zogenaamde zwakkeren in het geloof. En we hebben altijd in elke gemeente, in elke kerk, in elke kring, hebben de zogenaamde de zwakkeren in het geloof. En daarom geeft Paulus hier in 1 Korinthe 10 ons raad, ook aan die zwakker, in het algemeen, aan de gelovigen van Korinthe. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, zegt hij, maak het je nou niet zelf moeilijk, vers 25. Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten. Of het nou gewijd vlees is, of ongewijd vlees is, dat doet er allemaal niet toe. Dat mag je allemaal eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Want de aarde en haar volheid is des Heren. Hij zegt, hij geeft de raad, bij het kopen van het vlees in de vleeshal, ga er nou niet naar vragen bij die slager, is dit gewijd vlees of ongewijd vlees? Nee, koop het, zeur niet, ga naar huis, eet het op. Als je er niet naar vraagt en je weet het niet, heb je er ook geen gewetensbezwaar van. Vers 27. Indien een van de ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. Hetzelfde. Stel vrienden of kennis of familie die niet geloven, de buren, die vragen je te eten. Nou ga lekker daar naartoe en ga Nou, lekker aan tafel, alles wat je wordt voorgezet, ga er lekker van eten. En ga dan niet navraag doen van, is dat gewijd vlees? Want dan kom je, als je zwak bent, geloof misschien, in gewetensnood. Dat moet je niet doen. Hè? Stel, er is een feest, er is een straatbarbecue. Ga dan niet vragen aan, bij de barbecue, is dit gewijd vlees of ongewijd vlees? Dat moet je niet vragen. Eet lekker van de barbecue. Niet moeilijk lopen doen. Dat is de raad die die geeft. Maar stel nou eens, tijdens de barbecue zegt iemand tegen je, vers 28, doch iemand, indien iemand tot u zegt, dat is gewijd vlees, wat moet je dan doen? Nou zegt Paulus, eet het dan niet, om hem die u dat te kennen gaf, en om het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten? Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? Probeer hem te volgen. Stel nou eens tijdens de barbecue, zegt iemand tegen ons, dat is gewijd vlees. Wat moet je dan doen? Nou, zegt Paulus, dan moet je er niet van eten. Waarom? Om het geweten van jezelf? Omdat je zelf in gewetensnood komt, nou misschien ben je wel heel sterk in het geloof. En misschien redeneer je gewoon recht toe, recht aan, dan ben je heel nuchter. Dan heb je veel kennis van Gods woord. En is het voor jou geen enkel punt om van gewijd vlees te eten? Want het is natuurlijk, je kan gewoon van gewijd vlees eten. Dat die zwakkere in het geloof daar zo'n punt van maakt, moet hij toch weten? Ja, zo kan je redeneren. Maar het is eigenlijk, dat laat hij later wel zien, dat is een foute redenatie uiteindelijk. Want je beschadigt dan die zwakkere. En ook bij iemand die niet gelooft en die tegen jou zegt om je te testen, dit is gewijd vlees bij die barbecue, wat moet je dan doen? Nou, dan moet je er niet van eten. Waarom? Die andere man brengt je in verwarring, die zegt, joh, dat is een christen. En binnen zijn perceptie gaat hij denken, hé, wat vreemd. Hij neemt zijn geloof blijkbaar niet zo nauw. Want hij eet zomaar van gewijd vlees wat aan de afgoden is geofferd. En wat voor getuigenis geef je dan af? Nou, dat jij het niet zo nauw neemt in je leven met het geloof. Jij hebt er wel helemaal geen gewetensbezwaren bij. Maar die ander, die ongelovige, die heeft gewetensbezwaren erbij. Want die denkt dat jij je verbindt aan een afgod. En dat je, als je dat doet. En dat jij je geloof dus helemaal niet zo nauw neemt in de praktijk van het leven. Ja. En dan doe je fout. Stel dat je, terwijl die ander degene jou niet eropmerkzaam maakt dat dit gewijd vlees is, en je eet van het gewijde vlees, ja, dan kan niemand jou veroordelen. Dan zegt hij in vers 29 en 30, waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten? Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak als ik voor mijn eten bid en dank, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? Ja, ik heb alle vrijheid om te eten wat ik maar wil. Ja, dat die ander gewetensbezwaren heeft. En er van alles bij denkt. En eraan vastknoopt. Ja, dat kan ik niet weten. Als een ander niet tegen mij zegt, dit is gewijd vlees. Ja, dan kan ik niet om die ander niet in gewetensnood te brengen. Dan zeggen, oké, dan eet ik niet. Om een getuigenis te grabbel te gooien. Ja, je moet dus geen aanstoot geven, hè? Vers 31. Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, niet alleen eten en drinken, maar alles wat je doet in je leven, en daarom is het ook actueel voor vandaag. Misschien hebben wij nu helemaal niet zo wat er heidense tempels in Leiden staan, en dat we bij de slager gewijd vlees kunnen kopen, dat hebben we tegenwoordig niet meer. Maar het is wel zo wat je dus eet of drinkt, of wat je ook doet, in alles wat je doet, en dat is in het heden ook zo, doet het alles ter ere Gods. Geeft nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot. Ja, je moet denken aan je getuigenis, wat je verspreidt door hetgeen wat je doet, hetgeen wat je zegt, hetgeen wat je eet, hetgeen wat je drinkt. En je moet aan niemand, of het nou een Jood is of een Griek of de gemeente, broeders en zusters, je moet daar nergens aan aanstoot geven. Vers 33. Zoals ook ik allen in alles ter wille ben. niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. Dat moet je op het oog houden, opdat ze behouden worden. En laat jij nou niet een struikelblok worden voor een ander, dat een ander, ja, toch Christus niet kan vinden. Het evangelie niet gaat aanvaarden. Doordat jij, ja, je eigen belang zoekt. En geen rekening houdt met die ongelovigen. Of met een broeder of met een zuster. In 1 Korinthe 8, daar behandelt Paulus de situatie van het eten van offervlees binnen de gemeente van Korinthe. Vers 1, hoofdstuk 8. Wat het offervlees aangaat, wij weten dat wij allen kennis bezitten. We hebben allemaal kennis. Kennis van de Bijbel, kennis van het evangelie, kennis van Christus, kennis van God, kennis van zijn plannen. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Ja, kennis hebben van de Bijbel zonder God lief te hebben en zonder de liefde Gods te kennen en uit te dragen. De optelsom daarvan is eigenlijk dat je waardeloos bent. Ja, dat het zelfs om te walgen is, de persoon die je bent. Kennis alleen doet maar één ding. Kennis alleen blaast op. Wat blaast kennis alleen maar op? De oude zonnenatuur blaast het op. Net een ballon. Puf, 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 puf. En we blazen, blazen, blazen. En die ballon wordt maar groter en groter. En dat eigen ikkie wordt maar groter en groter en groter. En dan ga je wat verbeelden. Hè? Dan ga je ook wat inbeelden. Vers 2. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben. Ja, je gaat je wat inbeelden. En je gaat je wat voelen. Je gaat je wat verbeelden. Maar, zegt Paulus erbij in vers 2. Maar dan heb je nog niet leren kennen zoals het behoort. Want in werkelijke geloofsgroei worden wij juist kleiner en wordt Christus steeds groter. Geloofsgroei betekent niet alleen groeien in kennis van Gods woord en het kennen van Gods plan, maar bovenal betekent het groeien in Christus zelf, groeien in zijn gemeenschap, groeien in de dagelijkse wandel met hem, in het gebedsleven met hem. In het omgaan met hem. Leren kennen wat Christus' grootste motief was. Wat hem drong. Om mens te worden. Om gehoorzaam te worden. Om gehoorzaam te worden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En dat was zijn liefde. Te ontdekken wat de grote drijfveer was bij God de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Al zo lief, het is de liefde Gods. En dat je dat ook gaat ontdekken in je eigen leven, dat de liefde Gods je dringt tot allerlei dingen te doen. Waar je zelf nou niet zozeer, 1, 2, 3, toe gekomen zou zijn. Zoals Paulus zegt, de liefde Gods dringt mij. Daar gaat het om. Dat is groeien. Groeien is niet alleen maar toenemen in kennis, maar dat staat in balans met het groeien in Gods liefde. Dat Christus in je groeit. Dat Christus in je groot wordt. En sommigen in de Korinthische gemeente, ja, die werden in deze kwestie, ten aanzien van het eten van offervlees, gedreven, niet door de liefde Gods in hun hart, maar alleen maar door kennis, kennis die ze opgeblazen had gemaakt, die hun eigen zonnenatuur had opgeblazen, en die zeiden, ook ten aanzien van dat eten van offervlees, nou, ik zou wel even demonstreren, hoor, hoe je moet handelen, want ik weet het. En die gingen dan demonstratief, gingen ze dat offervlees, wat dan, ja, gewijd was aan de afgoden, dat gingen ze dan kopen en gingen ze dat eten. Of ze gingen zelfs naar de tempel, naar zo'n afgodentempel, en dachten, nou het is goed hoor, maar hier kan je lekker eten in het restaurant. He? En die gingen door zo te handelen, door zo ruw om te springen, met de zwakkeren in het geloof, ja, maakten ze veel stuk in de gemeente van Korinthe. Vers 4. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen god is dan één. Ja, dat is duidelijk. Natuurlijk, Paulus schreef direct diegenen die kennis bezitten en die zeggen, well, ja, dat maakt toch allemaal niet uit, je kan toch dat offervlees allemaal eten? Die geeft helemaal gelijk, natuurlijk, er is maar één god. Natuurlijk, die afgoden zijn van hout, die zijn van steen, die zijn van misschien wel van edelmetaal en ze zien er misschien wel schitterend uit met diamantjes ingelegd en noem maar op. Maar het is allemaal maar, het stelt niks voor, daarachter dat ding is geen god. Het betekent helemaal niets. Maar natuurlijk de afgoderij die daaraan verbonden is in die tempels, dat betekent weer werkelijk iets. In het voorstellingsvermogen, in de conceptie van degene die die afgoderij pleegt. Want hij ziet wel niet dat dat houten beeldje, dat niks voorstelt. Maar waar krijgt hij mee te maken? Hij krijgt niet te maken met God die dat beeldje voorstelt. Maar waarmee krijgt hij te maken? Hij krijgt te maken met de demonen die als ware het prachtig vinden. En als ware achter die hele afgoderij staan. Daar krijgt hij mee te maken. Dat beeldje in zichzelf niks. Maar achter die afgoderij, daar staat wel een hele demonenwereld. Vers 5. Want al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde. Ja, de Grieken, die hadden een hele godenwereld gemaakt. En ze stelden zich allemaal voor dat die goden waren in de hemel en die goden die waren op aarde. Want soms, ja, die goden die woonden in de hemel en soms kwamen ze op aarde en die moest je goed stemmen. He, zo zit de afgoderij altijd in elkaar. Want ook al zijn er al zogenaamde goden, het zij in de hemel en het zij op aarde. Ja, ze bestaan al niet echt. Die beeldjes, dat zijn ze niet, dat is gewoon van hout. Dat is gewoon van steen. Maar, zegt de paus erachter, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte. Ja, je hebt een hele geestenwereld, een hele demonenwereld. Die bestaat er. Voor ons nochtans is er maar één God de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem. Nou, we eerst eens stilstaan bij vers 6, want vers 6 apart is toch wel ook goed om, voordat we met ons onderwerp verder gaan, even goed na te denken wat Paulus hier zegt. Hij wil dus zeggen, vanuit vers 4, wat nu het eten van offervlees betreft, we weten dat er geen afgod in de wereld bestaat, natuurlijk, er bestaat ook geen afgod in de wereld. Buiten God zijn er geen goden, hè? En dat er geen God is dan één. Er is maar één God. Dat benadrukt hij. Er is maar één God. En als hij dat dan nader specificeert in vers 6. Wie die ene God is die er alleen maar is. Dan is het één God. En waar bestaat die God uit? Lees goed. Voor nochtans is er maar één God. Vers 6. Voor ons nochtans is er maar één God. En wie is die God? Dat zijn er twee. De Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem. En daar loopt ons menselijk denken gelijk spaak, want dat kunnen wij niet vatten. Want hij stelt hier de Vader en Jezus Christus. Op één lijn. En dat ze één zijn. Het wordt wel duidelijk uit dit vers, als je naar de voorzetsels gaat kijken, dat de Vader de bron is, hè? De bron is. Ek, uit, staat er. Uit wie alle dingen zijn. En de Vader is blijkbaar niet alleen de bron, maar ook het doel tot wie wij zijn. Dus uit en tot. Hij is de bron en hij is het doel. Uit wie alle dingen zijn. Trouwens, voor alle dingen staat hier, even tussen neus en lippen doorgezegd, staat daar niet panta, maar tapanta. Niet alle dingen, zoals de NBG vertaalt, maar al deze dingen. Dat is een beperkte vorm van panta. Tapanta wil zeggen niet dat het alles is, maar dit alles. Het is specifieker. Niet alle dingen zijn uit de Vader, maar een deel daarvan is uit de Vader. Uit en tot. En als we dan naar de tweede deel van de zin krijgen, dan wordt de aandacht ons gevestigd op Christus, Jezus Christus, en één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Daar zien wij Christus en dan zien we het voorzetsel door. Door wie alle dingen zijn en wij door hem. Dat gaat ook enigszins uit Christus en ook tot Christus, want door wie alle dingen zijn, daar zie je dan dat Christus eigenlijk de schepper hier is. En dat hij de schepping heeft voortgebracht. Ook staat hier weer trouwens voor alle dingen, niet panta, maar tapanta, die beperkte vorm. Het is dus onjuist wat de MBG hier vertaalt, weer alle dingen. Je zou beter moeten vertalen al deze dingen. Het is een beperktere vorm. Maar Christus heeft als de schepper dat allemaal voortgebracht. Hij is degene die het voortgebracht. Alle dingen. En wij door hem. En hij heeft niet alleen de schepping voortgebracht, maar hij heeft ook de verlossing doorgebracht. En het is dus uit hem en tot hem. Ook weer. In het vers moeten we oppassen dat we niet met ons menselijk denk Christus opeens een lagere positie gaan geven dan de Vader. Dat wordt heel vaak gedaan. En zo zit ons denken vaak in elkaar. Dat we dat gaan splitsen. Maar deze dingen zijn niet te splitsen. Lees hier bijvoorbeeld bij Colossenzen 1 vers 16. Dan wordt het misschien nog wat duidelijker. Want Colossenzen 1 vers 16. Dan gaat het weer over Christus, de eerstgeborene der ganse schepping. Dan staat er in vers 16, Colossenzen 1 vers 16, want in hem, in Christus, zijn alle dingen, en dat is niet alle dingen universeel, hier staat weer tapanta en geen panta, dus de NBG heeft het weer fout hier, je moet eens vertalen al deze dingen, dat is een beperktere vorm. Zijn al deze dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Dat gaat over de nieuwe schepping allemaal in Christus, daarom is het beperkt. Al deze dingen, niet zoals de NBG weer heeft, alle dingen, al deze dingen zijn, en let nu op, door hem, maar let op, en tot hem geschapen. Dus niet alleen door hem dat hij ze heeft voortgebracht en in zijn nieuwe schepping voortbrengt, maar het is ook het doel tot hem, want ze zijn ook tot hem geschapen. En vers 17 laat ook nog de bron zien en hij is voor alles geschapen en al deze dingen hebben hun bestaan in hem. Hij is de bron. Dus hij brengt het voort. Hij is de bron hier. Zoals de Vader in 1 Korinthe 8 de bron is. Hij is degene door wie het allemaal komt. Maar hij is ook degene tot wie het allemaal geschapen is. Hij is hier en de bron, en het middel, en het doel. Bron, middel en doel in deze tekst. Vijf Vader en Zoon zijn één. Dat heeft hij ons meerdere malen gezegd en wij blijken het vaak in de praktijk maar niet te vatten of te willen vatten. Omdat het boven onze pet gaat. Openbaringen 1. Wat een beetje een bijzondere tekst als je dat vergelijkt, Openbaringen 1, met Openbaringen 4. Eerst maar Openbaringen 1, waar die eerst verschijnt aan Johannes op Patmos. Dan de aanhef moet Johannes schrijven van de 7 brieven die aan die 7 gemeenten van Klein-Azië wordt gestuurd. En wat zegt Christus dan in vers 8? Let op. Dat is een enorme uitspraak. Openbaring 1 vers 8. Hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Zegt de Heere God die is en die was en die komt. De Almachtige. Laat de tekst goed tot u doordringen. Hij had al gezegd, ik ben de Alpha en de Omega. Maar nu staat hier dat hij moet opschrijven, Johannes. Ik ben de Alpha en de Omega. En wie zegt dat? Wie zegt dat? Dat diegene die het zegt, is de Heere God, de Almachtige. Dat is de Yahweh van het Oude Testament. Zo noemt Christus zich, hè? De Yahweh van het Oude Testament. Ik ben de Heere God, de Almachtige. Ik ben de Alpha en de Omega. Hij is Christus, want hij is die is en die was en die komt. Dit is Christus. Maar zo stellen we hem vaak niet voor. We geven hem vaak in ons denken een lagere positie dan de Vader. Terwijl de Vader en de Zoon zijn één. Trek je dat nog door hoe dat terugkomt in Openbaringen 4, namelijk ik ben de Alpha en Omega, zegt de Heere God de Almachtige, die is en die was en die komt. In Openbaringen 4, wat gebeurt er dan? Dan vind je daar die vier dieren onder andere en die 24 oudsten rondom de troon. Ja, en wie zit in de troon Gods? Ja, natuurlijk Vader en Zoon en de Geest Gods die één zijn. Maar waar staat er in vers 8 van Openbaringen 4? En de vier dieren hadden elk voor zich 6 vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust zeggende, heilig, heilig, heilig. 3 maal heilig. Wie noemen ze heilig? Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Exact dezelfde tekst van Openbaringen 1 vers 8. Die is en die was en die komt, dat is Christus. Staat ook achter. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is, hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft en zullen hun kronen voor de troon werpen zeggende, let goed op, gij onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles, nee niet alles, tapamta, al deze dingen geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. Ja, leg er maar naast, Colossenzen 1 vers 16 en 17, leg er maar naast 1 Korinthe 8. Het is Christus, uit wie het kwam, door wie het kwam en tot wie het kwam. Het is net zo goed dat het is uiteindelijk, als je onderscheid wil maken tussen Vader en Zoon die één zijn, dat het is uit de Vader en tot de Vader. En dat God zal zijn alles en in allen. Ja, in ons menselijk denken zijn we heel gauw verward en hierin omdat we denken dat we dat ons niet kunnen voorstellen, terwijl Vader en Zoon één zijn. En soms zie je inderdaad dat er geattaqueerd wordt tegen de leer van de drie-eenheid. En daar worden er hele stukken over geschreven, alsof dat onbijbels zou zijn. Het is waar dat je de uitdrukking drie-eenheid niet in de Bijbel terugvindt, maar dat wil niet zeggen als jij een hedendaagse term verzint om iets uit te drukken, dat dat dan onbijbels zou zijn. Vader en Zoon zijn één. En God is geest. Maar laten we wel wezen, ik ben ook een drie-eenheid en ik ben niet te splitsen hoor. Maar ik weet wel dat ik een lichaam heb. En dat ik een geest heb. Een levensgeest. Waardoor ik leef, waardoor ik tast, waardoor ik adem, waardoor ik zie. En ik weet dat die drie onderling gewoon niet te scheiden zijn. Je kan niet zeggen, nou, dit is een heel ander persoon. Dit is mijn lichaam. Nou, knijp je maar eens hard in mijn arm. Dan zeg ik, au. Toch? Dat is niet te scheiden. Let er verder op, hè, dat al deze teksten die we gelezen hebben, steeds als je las van alles of al deze dingen, stond daar niet panta. Zoals de NBG vertaalt. Maar steeds stond er tapanta. Wat betekent al deze dingen of dit alles? Mag je ook zo vertalen. Ja, als je alles zou vertalen in deze teksten, of alle dingen in deze teksten, wat steeds hier gebeurt, ja, dan zou dat echt alles inhouden, ook het kwaad. Maar door juist in de grondtekst, of het nou Johannes is of Paulus is, daar steeds tapanta te gebruiken, wordt het kwaad uitgesloten. Niet alles heeft God voortgebracht. Er zijn ook dingen die wij zelf voortbrengen, als redelijk wezen. Of die de boze voortbrengt, als redelijk wezen. Ja, al deze dingen, tapanta, zoals het daar voorkomt, waar wijst het steeds naar? Het refereert steeds aan de schepping, straks in zijn volmaakte vorm. Zoals het straks zal zijn, de nieuwe schepping. Daar wijst het in al deze teksten steeds op. Goed, we gaan terug naar, dit was een uitstapje en misschien wel eens goed om zo'n uitstapje te maken, want af en toe hoor je en ontvang je van alles. Maar we moeten erg oppassen met de uitleg en het over degene wie God is, wie Christus is, wie de Vader is en wie de Geest is. Goed, we gaan verder met vers 7, daar pakken we de draad weer op. Kijk, als je dus kennis bezit dat er maar één God is, hè, zoals benadrukt werd in vers 4 en nader nog eens uitgelegd werd door Paulus in vers 6, daar laat hij eigenlijk zien wie die ene God is. Dat is de Vader en de Zoon, dat is één God de Vader en één Heere, Jezus Christus. En die zijn één met elkaar, is maar één God. Dat er dus in feite geen afgoden zijn. En je bezit die kennis en je hebt dus kennis van het woord van God gekregen. Lees vers 7. Maar niet bij allen is die kennis. Want sommigen in hun geweten nog niet los van de afgod eten dit vlees als afgodenoffer. En hun geweten dat zwak is, wordt erdoor besmet. En dat is het probleem. Allen hebben die kennis niet. Dat er maar één God is. Die kennen daarnaast nog in hun... Ze zijn misschien pas bekeerden en ja. Die hebben altijd in de afgoden tempel van Astarte zijn ze steeds geweest. Hè? En hun hele familie komt daar. En ja, voor hun is het nog niet zo vaststaan dat er maar één God is. En verder geen goden. Want ja, ze zijn opgevoed in een meer godenwereld. En ze hebben misschien in hun perceptie alleen nog maar ontdekt de Heer Jezus Christus. En dat er dus één God is. En in hun voorstelling zien ze ergens daar één God, de Vader, boven alles tronen. Daaronder nog eens een andere God, die heet dan Jezus Christus. En daaronder weer alle andere goden. Misschien zijn ze maar tot dat punt gekomen in hun geloofsleven. Voor hun is het, staat het nog niet zo vast. En ze zijn nog niet zo los van hun afgod. Ja, wij weten dat er maar één God is. En dat is de Vader en de Zoon die één zijn. En God is geest. En weten dat er daarnaast alleen maar schepselen zijn. En gevallen schepselen zijn. Die soms van hun lichamen zijn ontdaan. En die belichaming zoeken. Demonen. Dat weten we wel. Ja, als je die kennis hebt, ja, dan is er helemaal geen enkel punt om dat gewijde vlees, dat offervlees, te kopen en te eten. Maar sommigen die nog niet los zijn van hun afgod. Ja, als zij offervlees gaan eten, als zij gewijd vlees gaan eten, dan eten ze dat echt als offervlees. Echt als offervlees. Dan offeren ze op dat moment. Dan zijn ze opeens verbonden met die oude afgod. En hun geweten wordt erdoor besmet. Het zijn nog zwakkeren in het geloof. Misschien pas bekeerd in het geloof. En je moet met zulke zwakke broeders en zusters rekening houden in je leven. En als je daarmee rekening houdt in je leven, dan toon je werkelijke liefde. Dat de liefde God je dringt, terwijl je wel veel beter weet en dat allemaal niet uitmaakt voor jezelf. Maar dat je toch rekening houdt, omdat de liefde God je dringt ertoe, dat je rekening houdt met die pasbekeerde of met die zwakkere broeder of zuster in de praktijk van je leven. En dan ga je niet, omdat je sterker bent in je geloof, even spierballen laten zien. Hè, of dat je meer gegroeid bent in kennis van de Bijbel. Hè, ga je niet demonstratief eens even laten zien, oh dat vlees kan je zo eten hoor. En dan word je niks meer of niks minder om. Dan ga je niet de zwakkeren zo in verwarring brengen. Want voor hem doe je iets waardoor die... Ja, waardoor hij helemaal van zijn apropos raakt. Natuurlijk, vers 8. Natuurlijk. Nu zal wat wij eten ons niet bij God brengen. Eten wij niet, we zijn er niet minder om. Eten we wel, we zijn er niet meer om. Natuurlijk. De sterker in het geloof weet het wel. Ja, je kan ervan eten, van dat offervlees zonder enige gewetensbezwaar te hebben. Je hebt er helemaal geen gewetensbezwaar bij. Je denkt er nuchter over na. Je hebt kennis voldoende om daar niet van je apropos af te raken. Omdat je weet, het brengt me helemaal niet dichter bij God of minder ver van God. Of ik kom helemaal niet onder een oordeel. Hè. Maar welk een invloed heeft nou zulk gedrag op iemand die zwak is in het geloof, die pas bekeerd is en pas uit die afgodentempel komt? Vers 9. Maar zie toe dat deze bevoegdheid van u niet tot aanstoot voor de zwakke wordt. Ik kan ook vertalen. Maar ziet niet toe dat deze vrijheid van u niet tot aanstoot voor de zwakke worden. Ja, natuurlijk heb je die vrijheid. Natuurlijk heb je die bevoegdheid om gewijd vlees te eten. Inderdaad, er stelt ook niks voor. Die lekkere biefstuk is een lekkere biefstuk. Hij wordt er niet minder lekker om. Hij is niet behekst of zo. Dat geloven al die afgodendieners die allemaal naar die afgodentempel gaan. Die geloven dat, maar jij toch niet. Een lekker carbonaatje is een lekker carbonaatje. Maar denk na over wat voor invloed jouw handelen nou hebt op die zwakke broeder of zuster. Ga nou niet jouw vrijheid, want we zijn vrijgemaakt. Natuurlijk, we zijn vrijheid gemaakt, we zijn de vrijheid gesteld. Maar ga nou niet die vrijheid gebruiken dat daardoor een ander gaat struikelen in het geloof. Laat jouw bevoegdheid nou geen struikelblok worden voor een ander. Hè, voor de zwakkere in het geloof. En dan gaat Paulus een heel concreet voorbeeld noemen. Het is niet gezegd dat dat zich ooit voordeed in de Korinthische gemeente. Misschien wel dat er iemand bij was die dat eens demonstratief zo deed. Maar stel nou eens, zegt Paulus, stel nou eens dat je het volgende doet, vers 10. Want indien iemand u die kennis hebt aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijfd worden tot het eten van offervlees? En daar heb je het. Stel nou eens dat je zo ver gaat, jij die kennis hebt, en je zegt, nou, je zal eens demonstratief laten zien hoe het zit. En je gaat gewoon naar een afgodentempel toe, en je gaat er gewoon aan liggen in die afgodentempel, en je gaat gewoon van het offervlees eten, want je zegt, ja, dat die anderen hier om me heen, al die Astarte hier, die afgod, of Venus, of Afrodite hier zitten groot te maken en doet erop en daaraan offeren, dat moeten zij weten, maar ik eet hier lekker van een stukje vlees. Het kost me hartstikke weinig geld en ik zal eens laten zien aan iedereen in die gemeente van Korinthe dat het allemaal niks uitmaakt. Het is niks bereks bij, het is helemaal niet betoverd. Grote onzin. Ja, als je dat gaat doen, en de zwakke komt voorbij. En die ziet jou aanliggen in die afgodentempel. Wat gebeurt er met die zwakke in het geloof? Wat gaat hij doen? Die denkt, oh, dat maakt dus niet uit. Nou, dan zal ik het ook maar doen. Maar hij komt zwak in zijn geloof, in die afgodentempel gaat aan liggen. En wat doet hij? Als hij eet en dat vlees meeneemt, noem maar op, dan offert hij dat aan zo'n afgod. En dan komt hij waarmee in contact? Dan komt hij in contact met die geestenwereld. Niet met dat houten beeldje, want dat stelt geen moer voor. Maar waar komt hij dan mee in contact? Dan komt hij met die demonenwereld weer in contact. Dan gaat hij weer afgoderij plegen. En wat komt ten val? Zijn geloof. In het geloof komt hij ten val. Hij keert terug, hij valt terug in afgoderij. Door wie? Door jou. Vers 11. Dan gaat er immers iemand die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren. Het echte woord verloren, hè? Dan gaat hij verloren. Want er blijft van zijn geloof niks meer overeind. Dan gaat er immers, als je zo handelt, zo demonstratief in zo'n afgodentempel gaat zitten, en iemand ziet je die zwak is, dan gaat zo iemand ten gevolge van uw kennis verloren, een broeder, om wiens wil Christus gestorven is, door zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, indien het zwak is te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Ja, hou wel vast. Als jij zo omspringt, met je broeders en zus die zwak zijn in het geloof. En hun geloof komt door zo'n handelen. Ten val, dan zondig je. Twee keer. Je zondigt tegen de broeders die zwak zijn hè, in dat geloof. En die zwak zijn in hun geweten. Je kwest hun geweten. Maar je zondigt ook nog eens tegen Christus. Die zichzelf ten offer heeft gegeven voor deze mensen. Dat is eigenlijk verkeerd. Eigenlijk verschrikkelijk. Daarom, zo eindigt Paulus, heeft hij deze stelregel, vers 13. Daarom, indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot geeft, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven. Wees geen aanstoot. Zorg nou niet dat die zwakkere broeder of zuster ten val komt. Houd dus rekening met die ander. Denk over wat jouw doen en laten, wat voor gevolgen dat geeft, dat heeft een invloed. En ook al speelt het hele punt niet ten aanzien van dat vlees, of dat ten aanzien van offervlees in onze tijd, er spelen talloze dingen, vaak in gemeenten, en met onderling tussen broeders en zusters, waar je altijd mensen hebt die zwak zijn in het geloof, en die af en toe in verwarring dan kunnen worden gebracht, en zelfs kunnen terugvallen in hun geloof. Ja, bijvoorbeeld dat ze denken dat je niet mag fietsen op zondag. Ik noem maar wat. Stel dat je in een gemeente woont, ergens in een dorp, en dat je daar gaat wonen. En jij bent christen. En daar hebben ze stelregel het idee. Het zijn wel zwakker in het geloof, maar dat je niet mag fietsen of zwemmen mag op zondag en zo. Wat ga jij dan doen? Hoe stel je je dan op? Ga je ze dan voor de kop stoten? Wat voor invloed heb je gedrag? Denk nou na. Dat is met alle dingen. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dat is het probleem. We eindigen met Romeinen 14, wat voor te lezen. Want het is toch een hot issue hoor. Steeds. Ook in de gemeente van Rome. En Paulus gaat er daar ook weer uitgebreid op in. Dan breidt hij het nog wat uit. Romeinen 14. Vers 1. Aanvaard de zwakken in het geloof. Maar niet om overwegingen te beoordelen. De een gelooft dat hij alles eten mag. Maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Dat is toch wel aardig. Je hebt tegenwoordig toch ook nog wel mensen. Ze hebben dan wel niet van die. Je kan nu niet offervlees kopen, gewijd vlees kopen. Maar je hebt nog wel eens mensen die zijn vegetarisch, nietwaar? Nou, hier heb je zo'n vegetariër. En die komen ook wel eens gelovigen tegen. Nou, die maken er een enorm probleem van. Dat je vlees eet. Stel dat je nou zo iemand treft, wat moet je dan doen? De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Die wel eet, minachte hem niet die niet eet. En wie niet eet, oordelen hem niet die wel eet. Want God heeft hem aanvaard. oordeel elkaar niet zo. En blijkbaar was dat toch ook in de gemeente van Rome een probleem. De een ging de ander oordelen. Het was dan niet over het gewijde vlees, maar of je vegetarisch moest eten of niet vegetarisch moet eten. Je ziet het dus nog, ook in onze dagen komt dat voor. En toen ook al. Het is ook altijd hetzelfde. Hè? Er is niks nieuws onder de zon. Maar je moet elkaar niet zo veroordelen, zegt Paulus. Want God heeft hem aanvaard. Zowel degene die niet eet, dat vlees, of degene die wel eet, dat vlees. Ik ga dan het hele hoofdstuk zo door, maar we maken maar een sprongetje. Vers 13. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar kom liever tot dit oordeel. Wat voor oordeel dan? Uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ja, daar eindigde Paulus mee in 1 Korinthe 8, vers 13. Geen aanstoot geven. Kom liever tot dit oordeel. Uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Ja, daar heb je het. Niets is in zichzelf onrein. Dat gewijde stukje vlees is niet onrein. Maar is alleen maar onrein in het hoofd en in het denken van iemand die het onrein acht. Dan in zijn denken is het onrein. Vers 15. Want indien uw broeder door iets dat gij eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Brengt niet door uw eten hem ten verderven, voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Want de koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, is wel gevallig bij God en in achting bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Breek niet ter wille van spijs het werk Gods af. Alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens als hij door zijn eten tot aanstoot is. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot. Houd gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht Gods. Zalig is hij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht. Maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Daar gaat het om. En daar moet je bij nadenken. Dat je om moet gaan met de gevoeligheden, ook van de zwakkeren in je midden. En dat je dat moet verdragen. En dat je tot die stelregel moet komen, als het een aanstoot is dat ik vlees eet in het algemeen, dan eet ik maar liever geen vlees, zegt Paulus in 1 Korinthe 8, vers 13. En hier zegt hij het weer, wij moeten ons laten dringen door de liefde van Christus. En als dat zo is, dan gaan we elkaar ook niet zo oordelen. De een, de ander of de ander, de een. Maar we moeten één ding goed begrijpen. En dat is, daar ben ik mee eindigen, vers 7 van Romeinen 15. Romeinen 15, vers 7. Daarom aanvaard elkander zoals Christus ook ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. En zo moeten we met elkaar omgaan. Elkander meer aanvaarden. Gewoon aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Zoals we waren. Zoals we zijn. En niet zo elkaar oordelen. En niet zo op elkaar letten. En daarmee bezig zijn. Sterker moeten de zwakke aanvaarden in het geloof, maar de zwakke moet ook de sterke aanvaarden in het geloof. En ze moeten als het ware trachten in de liefde van Christus elkaar te vinden. Daar gaat het om. Amen. We willen elkaar danken. Ja, Jezus, we danken nu dat we, als we zo'n onderwerp dan aansnijden, wat eigenlijk in deze tijd geen onderwerp eigenlijk is, omdat wij dat niet kennen, die heidense tempels in onze stad of dorp. Maar ja, Heer, het is wel zo dat de samenstelling van iedere kring en iedere gemeente nog steeds dezelfde is en dat we allemaal de zwakkere broeders en zusters ook kennen. En dat Gij ons laat zien dat we elkander moeten aanvaarden, of we nou sterk zijn of zwak zijn of pas bekeerd zijn of lang op de weg zijn. Jezus, dat we moeten groeien in uw liefde. En dat we zoals Gij ons aanvaardt, wij ook elkander mogen aanvaarden. Dan pas, Heer Jezus, dan is daar een echte opbouwing. Dan bouwen we elkaar op, in plaats van dat we elkaar afbreken. Dan zijn we met u bezig, dan zijn we met het geloof bezig. En dan gaan we voorwaarts met elkander. Je wilt ons dat zo met elkaar geven. Of we nu met elkaar in de gemeente met elkaar omgaan, of dat we nou als broeders en zusters met elkaar omgaan in een veel wijder verband. Laten we ons laten dringen, Heer Jezus, door uw liefde. Laten we niet alleen maar groeien, alleen maar in pure kennis. En dat we ons gaan inbeelden en ons gaan verbeelden dat we veel weten en dat we veel kennis over u hebben. En dat we dus veel zijn. Jezus, als dat alleen maar is, dan is het alleen maar onze oude vrome natuur die zich zo vroom kan voordoen. Terwijl we eigenlijk helemaal uit onbalans zijn. Leer ons, Jezus, dat we in balans zijn. Dat er net zo goed een groei is, niet alleen in het kennen van u, in het recht leren kennen van u, het volkomen leren kennen van u, maar dat in feite is het leren kennen van uw liefde. En ook dat die liefde Gods dan dagelijks van bovenaf door uw geest, als het ware in ons gestort wordt. En dat we door die liefde Gods gedrongen worden, dat ons hart van bovenaf steeds gevuld wordt door u, omdat als het ware openstaan voor u. En een open vat voor u zijn. Waarin u kunt wonen. Waarmee u kunt werken. Heer, laten we zo met elkaar voorwaarts gaan. En steeds ook ons realiseren. Wat voor invloed we op elkaar hebben. In ons doen en laten. In alles wat we doen. En laten we ook alles wat we doen. In het geloof kunnen doen. Want als we het niet in het geloof kunnen doen. Als we het doen eigenlijk buiten u. En niet in gemeenschap met u, dan is dat zonde. En dat laat uw woord zien. Alles wat buiten u geschiet, dat is eigenlijk zonde. En leer ons dan, 7x24 uur, continu, in die gemeenschap met u te wandelen. En ons daarin te verlustigen. Want daar bij u en in u, daar vinden we uiteindelijk elkander. Daar aanvaarden we ook elkander. Zoals Gij ons aanvaard hebt. Heer Jezus, we danken u dat uw verlossing zo groot is. Dat u ons samen bindt door die ene geest. En dat u met ons voorwaarts gaat. Heer, ook al is het de weg soms moeilijk. Heer, wij zijn vereend in u. En we danken u dat daar de rust, de vrede en uw liefde te vinden is. Geprezen Jezus, zij uw grote naam. Amen.